Beste mensen, welkom. Er zijn al heel veel mensen binnen. We hebben wat laatkomers gezien het weer. Maar we gaan toch alvast beginnen. Ik wil jullie allereerst vragen om te controleren of dat uw telefoon volledig stil of het liefst eigenlijk uitstaat. Binnen enkele ogenblikken begint de afscheidsdienst van Wim van Wijngaarden. En hij zal zo worden binnengedragen, gevolgd door Selina en Thomas, Chantal en Dennis. En ook Wim zijn kleinkinderen, Noor en Guus, zijn er vandaag. En zij zullen zo een kaarsje aansteken bij opa, als symbool voor de warmte, de liefde en het licht waarmee we Wim vandaag herdenken. En ik verzoek u, voor zover dat voor u mogelijk is, om nu voor de binnenkomst te gaan staan. Neemt u plaats. Beste mensen, nogmaals welkom. Fijn dat u hier allemaal bent. Vandaag nemen we afscheid van Willem van Wijngaarden, van Wim. En eigenlijk zouden we hier liever niet willen zijn. Maar nu zijn afscheid onvermijdelijk is, is het goed en fijn dat u hier allemaal bent. Het is voor Selina en Chantal, voor Thomas, Dennis en ook voor Noor en Guus een steun om vandaag met jullie allemaal het afscheid van hun vader, schoonvader en opa te kunnen delen. En ook fijn dat we hier in de grote kerk kunnen zijn voor zijn afscheidsdienst. De kerk die erg belangrijk was in zijn leven en waarvan hij ook had laten weten dat als het zover zou zijn, hij hier vandaan zou willen worden begraven. Ook welkom aan degenen die niet hier kunnen zijn, maar op afstand verbonden zijn met hier, door mee te kijken via de livestream. Ook uw betrokkenheid wordt erg gewaardeerd. Zoals jullie allemaal zullen weten, was Wim zijn gezondheid al lange tijd kwetsbaar. Het ging met ups en downs. Maar zelf bleef hij altijd toch wel positief, leerde steeds met de beperkingen die hij had omgaan en genoot van alles wat hij nog wel kon. Zijn overlijden kwam dan eigenlijk, ondanks zijn slechte gezondheid, toch wel erg onverwachts. Na een val kwam hij op zaterdag 20 december in het EMC terecht. En daar werd duidelijk waar hij zelf eigenlijk al bang voor was. Ze konden niets meer voor hem doen. En toen ging het ook heel snel. Op donderdag 25 december is hij overleden. En toen ik later Selina en Chantal sprak, was het allemaal nog heel onwerkelijk, bijna niet te bevatten dat hij was overleden. Toch zijn jullie heel dapper het proces van afscheid nemen aangegaan. En vandaag nemen we met u, met jullie allemaal afscheid van hem, zoals dat bij hem past. Hier in de kerk, waarbij we in het eerste deel van de dienst zullen luisteren naar herinneringen door Selina, Chantal en Thomas. En waar we kijken naar foto's die herinneringen aan het leven van Wim en het leven met hem zullen illustreren. We zullen luisteren naar muziek. Natuurlijk luisteren we hier in de kerk naar orgelspel. U heeft dat ook bij de ontvangst kunnen horen. Maar wat ook heel bijzonder is, is dat goede vrienden Richard Gort en Tim Verhagen op gitaar en piano zullen spelen tijdens de dienst. Wim hield hier ook erg van en Richard en Tim hebben ook op andere bijzondere momenten voor hem gespeeld. In het tweede deel van deze dienst zal de pastoraal medewerker van de Grote Kerk, Jan van Wijngaarden, de dienst voorgaan. Ik geef nu als eerste het woord aan Selina en achtereenvolgens aan Chantal.
Lieve papa, op de rouwkaart staat de tekst: het was geen gemakkelijk leven, maar het was wel zijn leven en het deed ertoe. Uw eerste zware hartoperatie in 1998, mama verliezen in 2007, een geheel nieuwe aorta in 2009, waar menige studenten naar kwam kijken, want deze ingreep is zeer uniek. Een kunstklep in 2013, uw beste vriend verliezen in 2013. U uiteindelijk in een rolstoel terechtkwam, de val uit uw rolstoel en alle gebeurtenissen daartussenin. Die val leidde ertoe dat wij nu hier staan. Maar één ding is zeker, het was zijn leven en het deed ertoe. Want positief en denken in oplossingen in plaats van problemen, dat deed u altijd. U kon namelijk nog prima naar Thailand op visite, op vakantie. Want wat was het probleem? Met vrienden naar de kerstmarkt in Duitsland? Kom toch gewoon, rolstoel inladen en gaan. En inderdaad, dat ging. Je kunt wel zeggen dat u alles uit het leven hebt gehaald. De afgelopen dagen heb ik van vele mensen verhalen mogen horen. Soms om hun hart te luchten, maar vooral om de mooie herinneringen te delen die zij aan u hadden. Velen hebben gezegd dat u altijd heel positief was, van een geintje hield, maar vooral dat er altijd gelachen moest worden. En dan kunnen wij alleen maar bevestigen. Want ondanks alles was het geen gemakkelijk leven, maar wel uw leven. Uw leven zoals hij was voor ons gewoon. We gingen mee in de flow van hoe dingen liepen en pasten ons daar gewoon op aan. Moesten we weer naar de spoedeisende hulp in het Erasmus MC, dan pakten wij onze spullen en dan gingen we weer. En dit alles werd mogelijk gemaakt door familie en vrienden die altijd voor ons klaarstonden om de kinderen op te vangen. Een eenpersoonskamer in het Erasmus MC als je opgenomen moest worden of als je met de zonnebloem op vakantie ging. Want ja, dat was toch wel heel fijn. Of nou ja, stiekem een vereiste. Maar zo in uw eentje op de spoedeisende hulp zitten, dat wilde u dan toch weer liever niet. De medicatielijst die u niet uit uw hoofd wist, maar wij als dochters, met een kleine notitie in onze telefoon, zo wisten op te ratelen. Dat gelooft u allemaal wel. Als u iets niet wist, zei u gewoon, bel mijn dochter maar, die weet alles. Hij was trots op zijn dochters. Dat heb ik ook wel van velen mogen horen. Of hij was zo trots op jullie en wat jullie voor hem deden. En stiekem wisten we dat heus wel. Alleen zei u dat met weinig woorden tegen onszelf. U toonde dat in een bos bloemen opsturen, zonder kaartje. Want de afzender moesten we maar raden. U deed het bij ons, maar ook bij Jenny en Marianne. De eerste keer was het flink gissen. Maar toen iedereen eenmaal wist, hoefden we niet meer zo ver te zoeken. En al lol dat u erom had, bloemen opsturen zonder een kaartje. Trots was u ook op uw twee kleinkinderen, Noor en Guus. Iedereen moest weten wie ze waren en hoe ze eruit zagen. U presenteerde ze bijna als uw eigen kinderen. Want trots was u echt op ze. Noor zei van de week, nu krijg ik geen citroensnoepjes meer van opa Wim. Want dat was jullie gedeelde smaak. Citroen. Guus zei zaterdag, toen we langs de speelgoedwinkel liepen, opa Wim, geen auto meer kopen voor mij. Want dat was iets van de laatste maanden. Samen een speelgoedautootje kopen. De kleinkinderen gaan u missen. We hebben u de afgelopen dagen, terwijl u opgebaard lag, iedere dag bezocht. Ook Noor en Guus gingen deze dagen graag naar u toe, want dan konden ze opa Wim nog even zien. Bij het sluiten van de kist waren de woorden van Noor en Guus dan ook, nu kunnen we opa Wim niet meer zien. En dat klopt. In het echt kunnen we u niet meer zien. Maar de foto's, video's en alle herinneringen aan u zullen altijd blijven. We gaan u ontiegelijk missen, pap. Lieve papa, het voelt nog steeds onwerkelijk dat ik hier nu sta. Zo kort geleden was u er nog gewoon en nu moet ik u loslaten. Je bleef vechten, zelfs toen je lichaam het niet meer kon. Zo was jij, sterk van geest ook als het zwaar was. Zo zal ik u altijd blijven herinneren. Ik had u zo graag nog langer bij ons gehad. Er is zoveel wat ik u nog had willen zeggen. We waren bij u tot het einde. En nu hoop ik dat u van boven meekrijgt samen met mama. Dank je wel voor wie u was, papa. Voor altijd in mijn hart. Thank you.
Wimpy, we luisterden net hier naar een nummer van Phil Collins, een van jouw favoriete artiesten. Ook een waar ik zelf erg van houd. Muziek was een onderwerp waarin wij elkaar vonden. Tijdens autoritten stond er altijd muziek aan. En als er iets voorbij kwam wat jij mooi vond, dan benoemde je altijd dat dat echt een lekker nummer was. Daar was ik het meestal wel mee eens. Ondanks dat jij al jaren niet meer werkte, bleef je hard houden voor het elektriciënsvak. Je hebt grote bouwprojecten gedaan door heel Nederland. Als we tijdens een autorit bij zo'n project in de buurt kwamen, stipte je altijd even aan dat jij daar gewerkt had. Dat was jouw trots, ook al was dat dan al bijna 20 jaar geleden. Stilzitten kon jij niet. Als er wat te klussen was, dan was jij erbij. jouw hoofd, had het liefst eigenhandig ons hele huis verbouwd toen Celine en ik het kochten in 2018. Jouw lichaam kon dat niet meer, maar je deed wat je kon. Zoals het afbreken van een gipsblokkenband wand in de badkamer. Daarna was je wel de rest van de dag uitgeput. De laatste jaren stond je ons vooral bij met jouw arsenaal aan gereedschappen en je technische kennis. We hebben heel wat gebeld als ik in een bouwmarkt stond. We hebben ook heel wat ritten naar het Erasmus MC gemaakt. Was het geen reguliere afspraak, dan was het wel de spoedeisende hulp. Zoals die prachtige selfie van ons net, die wij net gezien hebben. 'S nachts om 1 uur in het Erasmus MC. Het was nou eenmaal zoals het was. Dan kun je er maar beter een beetje om lachen, toch? Al die ziekenhuisopnames. Maar iedere keer knapte je weer op en ging je terug naar huis. Celine en ik vroegen ons af hoe lang dit nog goed zou gaan. Maar het Erasmus had nog steeds behandelopties voor jou. Daar hielden we ons aan vast. Terug naar vrijdagavond 2 weken geleden. Jij was in paniek aan de telefoon. Je was gevallen uit je rolstoel en vermoedde dat je heup gebroken was. Dat was het moment dat Celine en ik tegen elkaar zeiden: zou dit het dan zijn? En helaas bleek dat ook in de loop van de dagen. Het Erasmus deed wat zij konden, maar alles wat ze probeerden had ongewenste neveneffecten. De boodschap van het Erasmus, dat zij geen behandelmogelijkheden meer zagen, kwam bij ons hard aan. Laat staan bij jou. Het moet ongelooflijk moeilijk zijn geweest. Iemand die zoveel van het leven hield, om die boodschap te krijgen. Ik denk dat we wel mogen stellen dat jouw leven niet gemakkelijk was. We hebben een hoop zorg om en met jou gehad. Maar je hebt vooral ook voor ons veel betekend. En dat is wat het toe doet. Wimpy, dankjewel.
Yeah. Mooi om zo dat lied door jullie gespeeld en gezongen te horen worden. Het mag een prachtige inleiding zijn, de dienst die we nu met elkaar mogen beginnen. Laten we daarom een ogenblik stil zijn en ook uitspreken dat onze hulp en onze verwachting alleen van de Heer is. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van generatie op generatie. En die niet loslaat het werk dat zijn hand is begonnen. Amen. We mogen met elkaar gaan zingen. En we doen dat onder begeleiding van deze twee broeders. Een prachtig lied. Als een hert dat verlangt naar water. Zo verlangt mijn ziel naar u. Ja, je zou kunnen zeggen, dat was het verlangen van onze broeder, van jullie vader, van Wim, om hier in de kerk te zijn. Ik zie hem als het ware daar nog weer in de hoek zitten, in zijn rolstoel. Hij was er. Maar even als hij kon, enkele keren miste hij, maar meestal was hij er. Laten we dit lied zingen, als een hert dat verlangt naar water. Zullen we nu eerst met elkaar bidden en de Heere om een zegen vragen. Laten we bidden. Getrouwe Heere, machtig God in de hemel. Op deze middag zijn we hier bij elkaar gekomen in uw huis. Heere, en het lichaam van onze broeder Wim, vader Wim, is bij ons. Heere, we zijn hier om uw woorden te horen. Uw woorden, Heere. Waar zouden we het anders zoeken? U bent toch die God die er altijd is? U bent toch die Heere waar we altijd terecht kunnen? Heere, en daarom zijn we hier. In uw huis. Waar elke week weer uw woord mag klinken. waar de Bijbel, uw woord, altijd open ligt. Zelfs als wij hier niet zijn. En daarom, heren, komen we vol eerbied tot u. U bent de Almachtige, die grote, die heerlijke God. Uw naam prijzen we en uw naam loven we om wie dat u bent. Maar tegelijkertijd, heren, buigen we ook vol eerbied voor uw heilig aangezicht. En dan weten we het, dat het een wonder is dat we zo hier voor u mogen komen. Een wonder dat u zelf hebt mogelijk gemaakt, Heer Jezus, omdat u de goede herder bent. U zegt het zelf en we mogen het straks horen. Ik ben de goede herder. En ik geef mijn leven voor de schapen. Ja, zo is het. U voor ons. Ondanks dat we het niet hebben verdiend. Wat een wonder, Heere. Geef dat we er vanmiddag iets van mogen horen. En dat het ons hart zal aanraken. En dat het ons ook zal bemoedigen. Als we straks, als de dienst voorbij is, naar de begraafplaats moeten gaan. Heere, kom zo. Schenk ons zo uw zegen. Uw nabijheid. U kent ons allemaal. Zoals we hier zijn. In de kerk. Maar ook zoals we thuis meeluisteren. Misschien wel ver weg. In Amerika. Of elders. U weet het, Heere. U kent ons. Heere, schenk ons zo allen hoofd voor hoofd, hart voor hart, uw zegen. Om Jezus wil. Amen. We lezen met elkaar uit de Bijbel. En dat doen we uit Psalm 23. Psalm die ook boven de kaart stond. De eerste woorden daarvan. En het woord van onze God luidt daar als het volgt. Een psalm van David. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. En hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel en hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen. Want u bent met mij en uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte van dagen. Dit is het woord van God. Voordat we nu zo naar de meditatie gaan luisteren over dit Bijbelgedeelte, gaan we eerst met elkaar zingen uit dezezelfde psalm. En de organist die zal ons daarbij begeleiden. Psalm 23, de versen 1 en 3. Het eerste vers: de God des heils, de God van het heil, de God van het goede, wil mij ten herder wezen. En ook het derde vers: gij zalft mijn hoofd met olie. Gij, u, Heere, doet mijn blijdschap groeien. Geliefde mensen, de Heere is mijn herder. Zo begint Psalm 23. En om deze woorden goed te begrijpen, moeten we eigenlijk weten wat is nou een herder? En hoe bijzonder is het wel, die herder? En uit welk land komt die herder? Nou, deze herder, waar het hier over gaat, dat is de Heere. Maar de schrijver van deze psalm was zelf ook herder. Herder in het land Israël. David, daar gaat het over. De jongste zoon van Isaï, de jongste van 7 broers en wellicht ook nog een aantal zussen. En als jongste van het gezin had hij de taak om de schapen te weiden. Hij werd erop uitgestuurd. Hij moest met de schapen het veld in. En als herder had hij de nodige spullen bij hem. Allereerst had hij een herderstas. En in die tas zaten gladde stenen. Die stenen, die had hij zorgvuldig uitgekozen. En David, hij had ook een slinger. Een slinger, dat is zo'n leren band met een holte erin. Daar kon hij die steen in leggen. En dan slingerde die rond. En op een bepaald moment vloog die steen eruit. En David, hij was daar zeer bedreven in. En met die slinger kon hij zomaar een schaap terugroepen. Als een schaap aan de kudde wat verder wegging, dan kon je natuurlijk roepen wat je wilde. Maar denk je dat zo'n schaap luistert? Nou, amen nooit niet. Schapen zijn best dwarse beesten hoor. Maar dan pakte hij zo'n steen, deed hem in zijn slinger, draaide rond. Het was natuurlijk maar een kleine steen. En die steen die kwam dan vaak precies op die kop van dat schaap terecht. Dat schaap schrok. En hij wist wat er gebeuren moest. Hij kwam snel weer terug naar de kudde. Maar bij die uitrusting van de herder, daar hoorde nog meer. Die herder had ook een stok bij hem. Een stok, niet zomaar een stok, maar zo'n korte. Zo'n hele dikke aan het uiteind, met stalen punten erop. Het was een soort knuppel. En David, hij kon zich daarmee verdedigen. Tegen rovers, ja dat ook. Maar daar in het land Israël, in de vlakke velden, daar had je ook wilde dieren. Leeuwen en hyena's. En die waren uit op de schapen. Die wilden de schapen pakken. En David, hij ging daarop af met zijn knuppel. En hij beschermde de schapen. David, hij zorgde goed voor zijn schapen. Hij had ook een staf bij zich. Een flinke stok. En als David liep, hij ging voor de kudde uit. Dan ging die stok heen en weer. Boenk, boenk, boenk. En de schapen, ze herkenden dat geluid. En ze wisten, waar dat geluid is, daar is de herder. Achter hem moeten we aan. Daar moeten we zijn. Bij de herder. En David, hij zorgde goed voor zijn schapen. Hij was een betrokken herder. David, hij hield van zijn schapen. En hij wist, ze zijn afhankelijk van mijn zorg. Als ik ze in de steek laat, dan zijn ze verloren. Alleen kunnen ze het niet redden. Maar ja, ik zei het al eerder. Schapen, het zijn eigenwijze dieren. Ze gaan vaak hun eigen gang. Ze kunnen zomaar weglopen. En steeds verder bij de kudde vandaan. En daarom is het van het allergrootste belang dat de herder alert blijft. Hij moet het goed in de gaten houden. Goed op de schapen letten. En een goede herder, die doet dat met liefde. Bij hem zijn de schapen veilig. Ja, er waren in het land Israël ook andere herders. Herders die in dienst waren bij een grote boer. En als er dan een wolf kwam, dan lieten ze de schapen in de steek. En dan vluchten ze weg, omdat ze bang waren. David, hij zou dat nooit doen. We hebben nu een beeld van wat een goede herder is. En we zeiden het al eerder, David, de dichter van Psalm 23, David was zo'n goede herder. Maar, dan is het wel heel erg opmerkelijk dat David zegt in Psalm 23, de Heere is mijn herder. David zegt echt, de Heere, die zorgt voor mij. En ik ben zijn schaap. De Heere is mijn herder, de almachtige schepper. Hij zorgt voor mij. Zoals een herder zorgt voor de schapen, zoals ik, David, schaapherder ben. En ze beschermt tegen allerlei gevaren. Zo zorgt ook de Heere voor mij. Ja, David, hij mocht dat belijden. Hij mocht die goede herder kennen. Die grote herder. En de Heere is mijn herder. Die woorden, die hebben jullie ook boven de kaart gezegd. Ik weet nog dat we bij jullie in huis waren op die zaterdagmiddag. En dat je het zo zei. Die woorden komen boven de kaart. Ik werd er blij van. Het past ook helemaal, denk ik. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Ja. En als ik dan aan jullie vader denk. Je merkt het al, dan stokt mijn stem. Dat was niet mijn bedoeling, maar dat doet je wat. De Heere is mijn herder, ja. Dat volgen we wel. Zo zaten we hem wel in elkaar. Dat wist hij wel te zeggen. Vol geloof. In afhankelijkheid. Maar dan die andere woorden. Mij ontbreekt niets. Dan val je toch even stil. In mijn gedachten zie ik hem daar weer zitten. Daar. Achter in de kerk. In zijn rolstoel. Hij was er eigenlijk altijd. En de mensen die langs liepen. Groette hij vriendelijk. Wim was namelijk vroeg in de kerk. Wim, onze broeder, was bijzonder. Hij was ook bijzonder geliefd. Maar als ik dan zo aan hem denk en die eerste regel nog eens lees. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Dan kan ik mij zomaar voorstellen dat u bij uzelf denkt. Het ontbrak Wim aan niets. Hoe kun je dat nou ooit zeggen? Het brak hem aan heel veel. Wat had hij nou allemaal al verloren? Zijn vrouw. Zelf ziek geworden. In een rolstoel terechtgekomen. Afhankelijk van de hulp van anderen. Vaak zag je hem naar achteren grijpen. Naar het zuurstofslangetje. Een fles opendraaien met zijn andere hand. Hij was er handig in geworden. En er zijn vast nog veel meer dingen te noemen. Waarvan je kunt zeggen, Wim, wat mis je allemaal? Het is denk ik een paar maanden geleden dat ik bij hem was in zijn appartement. En ik vroeg zo aan hem, hij had weer in het ziekenhuis gelegen, weer in het EMC, ik had hem daar ook bezocht. Wim, je mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Maar het had toch ook zo anders kunnen gaan. Het had ook sterven kunnen worden, Wim. En Wim keek op. Ach Jan, zei hij met een blij gezicht. Dan was alles toch veel beter geweest. Dan was ik nu bij mijn heiland. Als ik ga sterven, is het echt goed, Jan. Die woorden, die zijn altijd bij me gebleven. Kijk. Zo is de Heere nu een herder. Zo is de Heere herder. Zijn kinderen hier op aarde maken soms van alles mee. En soms kan het ontzettend zwaar zijn. Maar toch, hij, de Heere, hij is de goede herder. En hij draagt Hij is erbij. Zoals een aardse herder, zoals David, vast wel eens een schaap gedragen heeft. Als dat schaap zelf niet meer kan lopen, dan bukte die herder. Hij bukte diep, schoof zijn hoofd onder het schaap, pakte die poten en trok het weer omhoog. Zo draagt de Heer ook zijn kinderen. Er overkomt ons van alles. En ook jullie vader, die wist ervan. En het is waar. De een krijgt meer voor zijn kiezen dan de ander. Maar in die situatie is de Heer er altijd bij. En hij draagt en hij ondersteunt. En zo kon jullie vader het volhouden. Maar ook mogen wij het volhouden. In dat geloof dat die herder er is. En dat die herder je ondersteunt. Dat was ook het geheim van de vriendelijkheid van jullie vader. Hij moest veel verdragen. Heel veel verdragen. Maar daarin wist hij zich gedragen. Gedragen door die herder. Hoe kan dat? We lezen erover in het vierde vers van deze psalm. Daar staat: al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen. Want u bent met mij en uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Een dal vol schaduw van de dood. Het geeft aan dat er zeer moeilijke perioden in je leven kan zijn. Een tijd waarin het leven zwaar is. En zulke tijden hebben jullie vader meegemaakt. Het leven van jullie vader was niet gemakkelijk. Je hebt het net zelf nog verteld. Zeker. En jullie hebben het met hem meegemaakt. Maar toch die woorden: ik zou geen kwaad vrezen. Oftewel, ik ben niet bang voor wat er allemaal in het leven kan gebeuren en overkomen. Waarom niet? Nou, omdat de Heer de goede herder is. De goede herder is bij je. Die grote hemelse herder, die goede herder, was bij jullie vader. En was bij onze broeder. En dat kon je aan hem zien. Was hij dan altijd onbezorgd? Nee. Hij heeft ook echt wel zijn moeilijke momenten gehad. Maar ook dan was die goede herder erbij. In een situatie waarin jullie vader verkeerde, gaf hij alles wat hij nodig had. De goede herder was er beschermend en zorgend om jullie vader heen. Het is wat er staat in het laatste stukje van vers 4. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. De stok van de herder, weet u het nog? Die ijzeren punten op die knots. Een geducht wapen. En de herder, hij gaat de roofdieren mee te lijf als ze een schaap van de kudde willen stelen. En zo beschermt die herder de kudde. En zo beschermt de Heer zijn kinderen, zijn schapen. De stok van de herder. En ook zijn staf. Met die staf leidt hij de kudde. De herder gaat voorop. Dat is waar. En die staf, die bonkt op de grond. En de schapen, ze horen het. Ze herkennen het geluid van de herder. En van zijn staf. Ze kennen zijn woorden. Ze herkennen zijn spreken. En bij dat geluid worden ze rustig. En ze volgen de herder. Waar die ook maar heen gaat. Jullie vader en onze broeder heeft dat gebonk van die staf ook gehoord. Het gebonk van die staf hoorde hij vooral als hij hier in Gods huis was, daar achter in de kerk. Dat geluid van die staf, dat zijn de woorden van God zelf. Dat geluid zijn de woorden uit de Bijbel, die elke zondag weer gelezen worden. En ook vanmiddag mag het woord opengaan. En hebben we het woord van de Heer zelf ontvangen in Psalm 23. Hij, de Almachtige, de goede herder, hij spreekt. En daarom kwam Wim zo graag in de kerk. De woorden van de goede herder waren hem lief. Ze waren hem tot troost en tot bemoediging. En vanmiddag mogen ze ook voor ons tot bemoediging zijn. Voor ons allemaal. Zoals we hier zijn. Of meeluisteren of meekijken met de livestream. Waar dan ook. Ze mogen ons bemoedigen. Zelfs als u hier vanmiddag wel bent en helemaal niet gewend bent om in de kerk te zijn. Toch mag u die woorden horen. En zijn ze vanmiddag voor u bestemd ook. En ook voor jullie natuurlijk. De goede herder. Hij gaat voorop. Hij wijst de weg. En hij wil dat zijn kudde steeds groter wordt. Geen schaap is ongeschikt. Of te slecht. Als je niet kan lopen, dan draagt hij je. Hij roept zijn schapen. Ja, hij kent zijn schapen. En de schapen, ze kennen hem. En ze leren hem ook steeds beter kennen. De schapen, ze gaan ook steeds meer van hun herder houden. Kent u? Kent jij die goede herder al? Hoort u al bij die kudde, die grote kudde van die goede herder? Die goede herder. Jezus Christus, de Heer Jezus, hij zei het zelf. We lezen daarover in een ander gedeelte van de Bijbel, in Johannes 10. En daar zegt de Heer Jezus zelf, van zichzelf, ik ben de goede herder. En de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Maar een huurling, en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. Een huurling vlucht omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne en word door de mijne gekend. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. En ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die moet ik binnenbrengen. En ze zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. Ja, het zal worden één kudde en één herder. Jezus is de goede herder. Hij gaf zijn leven voor de schapen. Jezus. Hij is de Zoon van de Almachtige. En hij kwam naar deze aarde om ons, voor u, voor mij, voor jou, om ons te redden. Wij verloren schapen in onszelf. Wat moeten wij zonder de leiding van die herder? Jezus kwam met het kerstfeest. En we hebben een paar weken geleden zijn komst weer herdacht, gevierd. Hij werd geboren als een klein kind in de stal van Bethlehem. Hij groeide op, werd een man, predikte het evangelie, de blijde boodschap van redding en genade. Hij zei het, ik ben de goede herder. En als goede herder gaf hij zijn leven voor de schapen. Jezus gaf zijn leven voor u, voor jullie, voor mij, voor jullie vader, voor jullie opa. Hij betaalde voor al onze fouten. De prijs voor onze zonde was voor hem niet te hoog. En hij droeg de straf die wij verdienen, omdat wij schapen zijn die zo vaak weglopen, zo vaak onze eigen gang gaan. Niet naar de goede herder luisteren, maar liever ons eigen ding doen. En ik herken dat zelf ook. Zelfs als je een schaap mag zijn. En ook jullie vader zal dat erkend hebben. En toch als de herder je lief is. Dan wil je diep in je hart niet liever dan die goede herder volgen. En vanmiddag klinkt de uitnodiging hier om die herder te volgen. De goede herder. Jezus Christus is zijn naam. Hij is de goede herder. Hij is de redder van deze wereld. Amen. Laten we samen gaan zingen dat prachtige lied, Ik bouw op u. We zullen nu met elkaar de Heer danken voor zijn woord, maar we zullen ook voor elkaar bidden om zo straks naar het begraafplaats te kunnen gaan. Laten we danken en bidden. Goede herder, almachtige Heere, wij danken u hartelijk, Heere, dat u zo uw evangelie hebt laten verkondigen, ook vanmiddag weer. Dat er verteld mocht worden over die goede herder. En hoe dat die goede herder zorgt voor zijn schapen. En dat hij veel schapen heeft. Van verschillende kuddes. Maar dat het één zal worden. Eén herder. En één kudde. Heere, schenk ons dat verlangen in het hart. En dat we dan, of dat we het nu gewend zijn om in uw huis te zijn of helemaal niet, maar dat verlangen in ons hart komt. Wilt u het er zelf inleggen, Heere? Dat we u de herder, die goede herder, niet meer kunnen missen. En dat we erachter komen dat we bij u goed af zijn. Net zoals onze broeder Wim. Heere, we mogen u ook bidden. We gaan straks op weg naar de begraafplaats. En dan zullen we het lichaam van deze vader en opa zaaien in de dode akker. En dan mogen we toch ook belijden dat het daar zal liggen tot de jongste dag. De dag dat u, Heer Jezus Christus, terugkomt op de wolken. Heer, wilt u met de familie zijn, met zijn kinderen, de kleinkinderen, met alle die bij hen horen. Heer, dat is geen gemakkelijke gang. Hoe zouden we die zonder u kunnen maken? Wilt u er dan maar bij zijn? Om met de psalm te spreken. Laat uw stok en uw staf ons troost geven. Het is geen kracht, Heere. Wees een God van genade. Draag ons zo. Als het voor ons te zwaar wordt. Heere, dan is het goed. Zo verwachten we het van u. Van wie anders? Ja, van u alleen. We bidden dit om Jezus wil. In de vergeving van onze zonden, uit genade. Amen. We zingen nog met elkaar dat prachtige lied. Een toekomst vol van hoop.
Zullen we gaan staan? Thank you.
Zo van hier, maar voordat we van hier gaan, ontvangen we nog de zegen die de Heer ons zal geven als wij erom bidden. Heere, zegent u ons en behoedt u ons. Heere, doe uw aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. Heere, verhef uw aangezicht over ons en geef ons uw vrede. Amen.
Ja, neemt u nog heel even plaats. Hiermee zijn we bijna aan het einde van de afscheidsdienst van Wim van Wijngaarden hier in de kerk. En het samen met jullie allemaal hebben kunnen delen van de herinneringen en de kerkelijke dienst is een grote steun voor Wim zijn naaste. En ik wil dan ook van dit moment gebruik maken om namens Celinda en Chantal en de verdere naaste familie iedereen van harte te bedanken voor uw aanwezigheid en betrokkenheid. En ook voor wie meekijkt via de livestream. Ook uw betrokkenheid wordt zeer gewaardeerd. Voor de aanwezigen hier, binnen enkele ogenblikken, begeleiden we Wim naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats van Alblasserdam, de Oude Torenhof. Hij zal worden begraven in het graf waar ook zijn vrouw Erika begraven is. Wim zal zo worden uitgedragen en in de rouwauto worden geplaatst. We zullen hem, voor zover dat voor u lukt en u dat wilt, lopend begeleiden naar de begraafplaats. De rouwauto zal echter het eerste stukje een andere route rijden dan dat jullie lopen. Dit in verband met het eenrichtingsverkeer op het Kortgene. Iedereen die straks lopend wil volgen, wordt zo direct het eerste stukje begeleid door de dragers. U gaat dan, als u de kerk uitkomt, rechtsaf. Celinda en Thomas en Chantal en Dennis zullen voorop lopen. En jullie kunnen vervolgens vanaf vooraan hier in de kerk achter hen aansluiten. Met de rouwauto wachten we jullie aan het begin van de kerkstraat op. En daar kunnen jullie allemaal achter de rouwauto aansluiten. Wie met de auto of de fiets of ik weet niet wat wijsheid is met de sneeuw naar de begraafplaats wil gaan, kan uiteraard alvast op eigen gelegenheid daar naartoe gaan en daar wachten totdat wij aankomen. Bij het graf zal Jan van Wijngaarden de dienst afsluiten met laatste woorden en volgt de begrafenis en bidden wij het Onze Vader. Daarna zal ik iedereen uitnodigen om een laatste groet te brengen bij het graf en daarna het graf te verlaten. De naaste familie zal dan als laatste bij het graf blijven. U bent vervolgens van harte uitgenodigd in het uitvaartcentrum op de begraafplaats voor een samenzijn. Dit samenzijn daar zal informeel verlopen. Dat betekent dat de naaste familie niet op een rijtje zal gaan staan of iets dergelijks om te worden gecondoleerd. Zij zullen zich verspreiden en sluiten her en der bij u aan. Heeft u hen niet allemaal kunnen spreken, condoleren of gedag kunnen zeggen, voelt u zich dan ook niet bezwaard. Want uw aanwezigheid wordt sowieso enorm gewaardeerd En contact op een later moment na vandaag kan ook weer fijn zijn. En ook het samen zijn straks mag, zoals dat bij Wim past, ongedwongen en informeel verlopen. Napraten, herinneringen delen aan hem met een hapje en een drankje. Binnen enkele ogenblikken wordt Wim de kerk uitgedragen, waarbij we het veelbetekenende Lichtstad met uw paarlenpoorten horen op het orgel. Zoals gezegd zal de naaste familie dan als eerste direct achter de dragers aansluiten en daarna kan iedereen vanaf vooraan achter hen aansluiten. Ik vraag de dragers nu naar voren te komen en ik verzoek u, voor zover dat mogelijk is, om nu op te staan.